Onze hulp is ook vanmiddag alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het thema van de dienst, van de preek vanmiddag, is aan de hand van Hooglied 5, vers 8, ziek van liefde. Misschien hebben u en jij er al iets van geproefd in Psalm 42, vers 1 en 2. Iets dergelijks komen we tegen in Psalm 63. Juist als je de liefde van God geproefd hebt en die soms wel eens zo geweldig kwijt kunt zijn. We zingen uit Psalm 63 nu de versen 2 en 3. Nadat we ons geloof beleden hebben, zingen we uit dezezelfde psalm het vijfde vers. 63, 2 en 3, na de geloofsbelijdenis vers 5. Als ik het goed begrepen heb, heb jij vanmorgen een preek gehoord over Psalm 8, waarin iets doorklonk van de geweldige verwondering over het feit dat God de mens aanziet in zijn ontzagwekkende liefde. We mogen in antwoord daarop, want we belijden, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. In antwoord daarop mogen wij met de kerk der eeuwen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, met welke woorden wij ook vanmiddag met hart en mond belijden te geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid neergedaald is uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is, ten derde dagen wederom opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de wederopstanding van het lichaam en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zullen we samen de Heere onze God bidden om de leiding van zijn Heilige Geest in deze dienst. Laten wij bidden. Dat is een troost, Heere. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Heere, dat is vrucht van uw werk. Van u de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat hebben we net met de kerk der eeuwen van u beleden. En tegelijkertijd, Heere, wij beleiden het u eerlijk dat dat lang niet altijd in ons leven functioneert. We leven in een bange tijd. We volgen het nieuws via de media en het komt soms angstig dichtbij. Maar ook dichterbij, Heere, in onze persoonlijke omstandigheden wellicht. Onze kinderen, onze kleinkinderen, als u die ons geschonken hebt. Wat kunnen we daar een zorg over hebben? Angstig zijn of het wel goed gaat. Wat een woord. Uw rechterhand, vol mogendheden, vol macht. Als we in de kerk waren vanmorgen, hebben we daarover gehoord uit Psalm 8. O Heere, onze Heere. Om dan uit te breken in de jubel vanwege uw grote daden die u verricht hebt, die u doet en die u doen zult. We naderen samen voor uw heilig aangezicht hier in de kerk. Of als we thuis nu of later mee verbonden zijn met deze dienst. En we bidden u dat uw rechterhand vol mogendheden ons vanmiddag zal leiden. Zal leiden in de schriften als we die lezen. Als we de schriften ook zingen zullen. En als de verkondiging zal uitgaan. Als er gesproken zal worden over uw ontzagwekkende liefde voor mensen zoals wij. En we bidden u dat als wij die liefde van u nog niet kennen, dat die liefde vanmiddag in ons hart een plek mag vinden. En als we u mogen kennen door het geloof, dat die liefde weer opgewekt mag worden. Ook al is voor alles een tijd en een plaats. O Heilige Geest, wilt u ons bijlichten als we de schriften lezen. Als het lied der liederen opengaat, waarbij zoveel uitlegmogelijkheden zijn waar we een keuze moeten maken en waar we zo gemakkelijk blind varen. Maar wilt u ons zo bijlichten dat we de diepgang van uw woord vanmiddag mogen openleggen en mogen verstaan. Dank u wel, Heere, dat we in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Wij bidden u voor onze broeders en zusters in Syrië, in Irak, de Oekraïne, de Krim en zoveel andere plaatsen meer, Heere. En als we dan naar binnen kijken en we proberen ons af te vragen hoe wij erin zouden staan, dan kunnen we best wel eens benauwd worden, want wie zijn wij? Maar u hebt het gesproken, Heer Jezus, ik heb u zeer gezift als de tarwe, maar ik heb voor u lieden gebeden dat uw geloof niet ophouden. En geef dat we in dat vertrouwen getroost en veilig mogen gaan. Wilt u ons allen zegenen? We denken aan de kinderen in ons midden. Dank u wel dat ze meegekomen zijn. Wilt u geven dat de dominee aan ons denkt, maar meer nog, dat we mogen merken als jongens en meisjes dat u, Heere, ons op het oog hebt. Ook daarvan spreekt Psalm 8 uit de mond van de zuigelingen en de kinderen. En slaat u ons daarin als ouderen niet over. Trek ons er allemaal bij. Dat we ook als jongeren van de gemeente misschien net weer begonnen met een opleiding. Of bezig om daarmee te gaan beginnen. Dat we uw leiding mogen ervaren. En dat u ons ook op een plek zult brengen in deze wereld. Waar we de gaven en talenten die u ons gegeven hebt mogen gebruiken in uw koninkrijk, tot eer van uw naam. Hoort u ons bidden, zie ons aan in Jezus Christus uw Zoon, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik ben in de morgendiensten in de dorpskerk van Nunspeet al een poosje bezig met een serie uit het boek Hooglied. Die heb ik juist vanmorgen afgerond met een preek uit Hooglied 8. Ik wil een gedeelte uit dit bijzondere boek van de Bijbel met u lezen en met jullie, namelijk uit Hooglied 4, vanaf vers 12. En we lezen door tot en met hoofdstuk 5, vers 8. En vers 8 is ook de tekst. Thema van de preek is ziek van liefde. Wellicht heb jij een bijbeltje waarin u bij sommige teksten er iets achter ziet staan. Hij, zij, dochters van Jeruzalem. We zoeken vanmiddag ook naar wie is die hij nu eigenlijk? En wie is zij? Wie is die bruid? Nu vanaf vers 1 spreekt de bruidegom in een schitterend hoofdstuk, waarin hij zelfs tegen de bruid zegt in vers 7, alles aan u is mooi, mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u. De tekst waarover ik gepreekt heb. Ergens midden in die woorden van hem voegen wij in, namelijk bij vers 12. Hooglied 4, vers 12 en volgende, waar het woord van de Heere onze God aldus klinkt. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Uw scheuten vormen een paradijs van de granaatappelbomen met de beste vruchten. Henna-struiken en nardusplanten. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei wierookbomen, mirre en aloë met een keur van allerlei specerijen. En dan roept de bruid het in verwondering uit. O bron van de tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Blijkbaar vindt dat plaats, want in hoofdstuk 5 vers 1 zegt de bruidegom vervolgens, ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefden. En dan wordt het avond. En de bruid zegt, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mijzelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Zij sloegen mij, verwonden mij. Zij namen mijn sluier van mij af, de wachters op de muren. En dan volgt de tekst. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Ik mag u en jullie het woord van God bedienen aan de hand van Hooglied 5, vers 8. Thema van de preek is ziek van liefde. We luisteren naar datgene wat de bruid zegt en we letten erop tegen wie de bruid dat zegt. We gaan ons voorbereiden op de preek door te zingen uit Psalm 133. Ook daarvan spreekt de inhoud. Zeker als we straks horen wie die dochters van Jeruzalem zouden kunnen zijn. Het heeft ook iets met de gemeenschap te maken in de gemeente. We zingen Psalm 133, alle drie de verzen. Psalm 133. In antwoord op de preek zingen we het vijfde vers van Psalm 43, waar de psalmdichter met zichzelf in de slag is. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in 's Heere welbehagen. Hij doet welhaast uw heil zondagen, uw hoop herleeft naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. En in mijn oren klinkt nog de echo van de woorden die vanmorgen in Nunspeet klonken. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Gemeente, waar kun je allemaal ziek van zijn? Ja, je kunt, jongens en meisjes, gewoon ziek zijn. Je wordt 's nachts wakker om 2 uur en je voelt je niet lekker en je gaat eens anders liggen en het rommelt in je buik en je roept je moeder en je zegt, mam, ik moet overgeven. Nou, dan ben je ziek. En zeker als het school is, is het wel eens even lekker om ziek te zijn. Zo'n dagje thuis lekker verzorgd worden op de bank, vertroeteld worden. En meestal met een dag of 2 is het weer over en kun je weer naar school. Het wordt al wat lastiger, gemeente, als je bijvoorbeeld ziek van heimwee bent. Je gaat op kamp, je bent 12, 13, voor het eerst wat langer buiten huis en op de een of andere manier moet je terug. Na 1, 2 nachten, het gaat niet meer. Je bent zo beroerd, je bent zo ellendig, je kunt het aan niemand uitleggen, maar je bent ziek van heimwee. En als je thuis bent, is het goed. In onze tekst is er iemand die uitspreekt ziek van liefde te zijn. Dat kan blijkbaar ook. Ik denk even aan jullie, jongelui van de gemeente. Je bent ja, wat doe je eraan? Je bent op enig moment hartstikke verliefd op iemand. En hij of zij ziet jou niet staan. Niet in de aula van school, niet in de hal hier van de kerk, niet op het sportveld, gewoon. En je bent er ziek van. Of je verkering raakt uit, doordat hij of zij het uitmaakt en je bent helemaal van de kaart, je bent ziek van liefde. Dat kan. Dat kan blijkbaar ook met het oog op je verhouding tot God. Dat je ziek van liefde bent. Wie spreekt hier? Nu, gemeente, ik heb het niet bijgehouden, maar ik denk dat ik vanaf het voorjaar, omdat we niet iedere week in hetzelfde kerkgebouw zijn in Nunspeet, zo'n 10, 11, 12 preken heb gehouden uit dit wondere boekje. Das Höwelied, zegt Luther. Het lied der liederen. Wie is die bruidegom? Wie is die bruid? Wie zijn die dochters van Jeruzalem? Waar gaat het in vredesnaam over? Is het vreemd dat orthodoxe Joden stellen dat je het boek Hooglied pas mag lezen vanaf je 30ste jaar? En is het vreemd dat er laatst nog een oudere mevrouw bij ons in de gemeente tijdens een huisbezoek tegen me zei, ja dominee, dat Hooglied, is dat vreemd? Of heeft het te maken met een bepaalde kleur die het in de loop van de eeuwen gekregen heeft in de kerk? Heeft het te maken met de wijze waarop we dat boek gelezen hebben? Nu, ik heb met de gemeente Nunspeet, en ik doe dat vanmiddag ook hier, de route afgelegd van 3 mogelijke uitleggingen. Er zijn er veel meer. Je kunt hier deze hele tafel beleggen met boeken, 4, 5, 6 hoog. Helemaal vol met boeken van het Hooglied, met allerlei verschillende mogelijkheden. Ik zal u straks 1 voorbeeld geven waarbij je volgens mij ook helemaal mank kunt gaan. 3 mogelijkheden. De eerste is dat er sprake is van een Oosterse prins die op enig moment gezeten op of in een draagkoets, hoe moet je dat zeggen, gedragen door bedienden, langs een veld komt met wijngaarden. En in die wijngaarden is een Oosters meisje is daar aan het oppassen op de druivenranken. Niet omdat ze dat zo leuk vindt, maar ze vertelt in hoofdstuk 1 dat ze door haar broers iedere dag naar buiten wordt gejaagd. Zij moet op de wijngaarden passen. Ze moet ervoor zorgen dat nog mens, nog dier kunnen plukken van de druivenranken totdat de druiven rijp zijn om geoogst te worden en tot wijn verwerkt te worden. Het gevolg van het feit dat dat Oosterse meisje de hele dag onder die blakend hete zon staat is, vertelt ze in hoofdstuk 1, dat ze zwartachtig is. Nou, wij gaan eind februari ieder jaar zo onder de zon liggen om een beetje bruin te worden. En we willen in september aan iedereen kunnen vertellen dat we een zonnige vakantie hebben gehad. Ook al heeft het gestroomd van de regen. We tonen dat door ons bruin zijn. In die Oosterse wereld was dat voor vrouwen een schande. Ze blanketten zich. Ze probeerden zich zo licht mogelijk te maken, want als je bruin was, als je zwartachtig was, dan was dat een teken van een lage sociale positie. Je was een landarbeider of landarbeidster. Wat gebeurt er op die middag volgens hoofdstuk 1 en 2? Op die middag komt die prins langs met zijn bediende. Hij zit in een draagkoets en zijn oog valt op dit meisje. En het bijzondere is dat, dat mocht eigenlijk niet, want als zo'n prins langskwam, dan moest je je gereedschap neerleggen. Je moest gaan staan, niet blijven zitten of wat dan ook. Je moest gaan staan, je moet je hoofd buigen. En je mocht geen oogcontact hebben met zo'n hoogwaardigheidsbekleder. Het bijzondere is dat dat meisje op enig moment even gekeken heeft naar die prins. En die ogen ontmoeten elkaar. En het is liefde op het eerste gezicht. Ik zou willen zeggen, jongelui, mooi is dat. Geniet van die periode. Het is soms een heftige periode. Maar die periode van verliefdheid, misschien wel eens je neus stoten, is toch wel een bijzondere periode als je dat overkomt. Je kunt liefde niet dwingen. Ik zeg dat ook tegen u en mezelf als ouders. Liefde is een wonderlijk ding. Wat ik veel benadruk heb in de gemeente is dat liefde een werkwoord is. Er moet aan gewerkt worden, ook al bent u 55 jaar getrouwd. Liefde is een werkwoord. Het is een geschenk, het is gave, maar het is ook opgave en het is teer. Een van de steeds terugkomende zinnen in de prekenserie uit het boek Hooglied was de zin: laat er om Gods willen geen derde tussenkomen. En dan bedoel ik dat met name met het oog op getrouwd zijn. Niet op de werkvloer, niet in de sportkantine, niet in een van de zalen van de Ichtuskerk in Noordwijk. Niet. Nu gemeente, wat gebeurt er? Die twee ontmoeten elkaar. En in hoofdstuk 3, daar kom ik zo even op terug, laat die prins dat meisje in een draagkoets met 60 soldaten vanuit haar land, vanuit haar thuisland, overbrengen naar zijn paleis. Ze komt uit de woestijn, door de woestijn, en ze moet gaan wennen aan dat leven aan het hof van de prins. We lazen een stukje over het moment vlak voor de geweldige ontmoeting tussen de prins en dat meisje. Ze heeft een lapje grond gekregen, dat noemt ze mijn tuin. En ze doet er alles aan om ervoor te zorgen dat mijn tuin zijn tuin wordt. In die preek heb ik vooral benadrukt de vraag, hoe komt God nou bij mij thuis? Dat is de eerste mogelijkheid. Heel horizontaal. De liefde tussen twee mensen. Ook al weet ik, en u waarschijnlijk ook, dat het Hooglied meestal gekoppeld wordt aan Salomo. En laat nou juist Salomo de man zijn waarvan we weten dat hij er een superharem op nahield. Maar op de een of andere manier is dit het meisje van zijn hart. Je kunt, dat is de tweede mogelijkheid, het boek Hooglied ook vergeestelijken, geestelijk lezen. Daar is niks mis mee, als u er niet te ver in gaat. Dan is de bruidegom is Christus. Paulus komt er uitgebreid op terug. U kunt het ook terugvinden in het huwelijksformulier. Zoals Christus zich als bruidegom overgegeven heeft om zijn bruid te redden, zo krijgt de bruidegom de roeping om zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam. Dan gaat het met name om Christus die zijn leven gegeven heeft om zijn bruidsgemeente te redden. Dat is de kern van het evangelie, de bediening der verzoening. En Paulus roept het ergens uit, wij zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden u, laat u met God verzoenen. Ik heb vanmorgen met de gemeente gedeeld een zin die ik ergens las. Dat kenmerk van deze God is dat hij in staat blijkt om steeds weer nieuwe liefde in zijn hart aan te boren. Hopelijk herkent u, herken jij daar ondertussen wat van. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als ik het wondere kruis aanschouw, als ik hem daar zie hangen, hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo wordt het boek Hooglied veel gelezen. En collega Verduin, die hier nog een poosje gewerkt heeft na mijn vertrek, die heeft ooit een proefschrift mogen schrijven waarin hij onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop de kanttekenaren het boekje Hooglied gelezen hebben. En dat was met name die geestelijke lijn. Christus als de bruidegom en de gemeente als de bruidsgemeente. Dan kom je helemaal aan het eind van de Bijbel en de geest en de bruid zeggen, kom, Maranatha. De ontdekking die wij gedaan hebben, is dat er denk ik ook een derde mogelijkheid is. Ik wees u net op Hooglied 3. Ik geloof dat het vers 6 is, als ik het uit mijn hoofd zeg. Daar ziet u staan, wie is zij die daar uit de woestijn komt als zuilen van rook in een wolk van mirre en wierook enzovoorts. Wie is zij die daar uit de woestijn komt? Zou de bruidgemeente ook Israël kunnen zijn? Daarbij kun jij denken aan het boekje Hosea. Misschien hebt u Friends in Rivers wel gelezen, Bevrijdende Liefde. Schitterend, heftig. Maar oh, wat heb ik daar veel van geleerd. Wat een taaie liefde van de God van Abraham, Isaac en Jacob voor zijn volk Israël. Vorige week waren we op vakantie in Duitsland. We gingen naar een evangelisch-Lutherse kerk. Het was daar Israëlzondag, die hebben wij begin oktober. En wat mooi, ik heb zo'n schitterende Bijbelse, reformatorische, evangelische preek gehoord over Romeinen 11. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Ik kon van A tot Z amen op die preek zeggen. En toen we enkele dagen later in Berlijn waren en wat gesnoven hebben aan de muur en aan wat er in de nazi-tijd is gebeurd, dan komt dat wel op een wondere wijze bij elkaar. Wat is God trouw geweest tot op vandaag trouw voor zijn volk, waartegen hij moet zeggen, lo ami, niet mijn volk. Maar hij boort steeds weer nieuwe liefde aan in zijn hart en hij zegt: Ami, mijn volk, Israël eerst, de bruid. De bruid die zich er uitermate over verwondert dat hij het op haar gemunt heeft. Psalm 8. Wat is het dat gij in zoveel liefde aan mij denkt? Dus die horizontale lijn, die strikt verticale lijn, en daar ergens tussen als een rode draad Gods weg met Israël. Nu gemeente, in de overgang van Hooglied 4 naar Hooglied 5, ik zei u dat al bij het lezen, is gebeurd waar die bruid naar verlangd heeft. Zij heeft haar tuin tot zijn tuin kunnen maken. Dat is kenmerk van liefde. Agape is de liefde waarmee je jezelf overgeeft om de ander gelukkig te maken. Dat moet je anno 2014 met nadruk zeggen, omdat u en ik in een tijd leven waarin de verkilling van de natuurlijke liefde hoogtij viert. In gezinnen, in de verhouding tussen ouders en kinderen, kinderen en ouders, jongens en meisjes. Niet dat je het altijd eens bent met papa en mama, maar houd je van hen. Natuurlijk ben je wel eens boos. Jouw ouders zijn altijd hartstikke streng. Veel strenger dan andere ouders. Zij mogen wel en jij mag niet. Ik hoor zelfs, sommigen van u weten hoe ons gezin in elkaar steekt. Onze oudste wordt 33 straks, als ze het beleven mag. Onze jongste is 16. Ik hoor zelfs onze oudere kinderen wel eens zeggen, als ze er allemaal zijn: pap, mam, zij mag toch wel veel meer dan dat wij mochten. Ook daarin maak je als ouders blijkbaar een bepaalde ontwikkeling door. De tijd verandert ook. Maar houd je van ze? En hoe is dat als man en vrouw in het huwelijk? Nee, we zijn het altijd met elkaar eens. Ik zou haast zeggen, ik hoop het niet voor u. Dan heb je ook nog eens een keer wat goed te maken. Niet dat zo nodig het servies kapot moet. Of de deuren uit hun hengsels moeten. Maar mij is vroeger geleerd, als je eens een keer woorden hebt, zorg dat je het voordat je gaat slapen goed maakt. En misschien is het bij u wel eens een strijd die ik ook wel herken. Wie is nou de eerste die over de drempel komt? De een is een binnenvetter, de ander is wat extraverter. Liefde. Liefde is een werkwoord. Zijn we gericht op die ander? Nu, dat heeft de bruid in verwondering geleerd. Ze kan het niet op. Hij is mijn liefste. Hij is van mij en ik ben van hem. Lees u de eerste hoofdstukken van het Hooglied en maar op na. En dan gebeurt het. Het is avond geworden. De bruidegom is even weg. Hij is per slotverrekening prins. Hij heeft ook zijn taken. En de bruid heeft na een lange dag haar voeten gewassen. Ze heeft de sandalen uitgetrokken. De voeten waren stoffig geworden. Voeten gewassen, ze heeft een schoon nachtgewaad aangedaan, het is warm geweest en ze ligt op bed en ze sluimert, ze is bijna in slaap. En dan klopt de aanstaande bruidegom op haar deur. Er is denk ik geen enkele reden, gemeente, om daarmee te suggereren dat de bruidegom, voordat ze getrouwd zijn, verlangt naar de seksuele gemeenschap. Ja, dat verlangen zal er ongetwijfeld geweest zijn, maar het komt niet tot de daad. Ik geloof nog steeds dat de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw is voorbehouden voor binnen de veilige band van het huwelijk. Jongelui, stel dat je verkering hebt, je hebt seksuele gemeenschap met elkaar en het gaat uit. Wat dan? Het is in de moslimwereld een doodzonde als een bruid, een aanstaande bruid, niet meer maagd blijkt te zijn. En natuurlijk, je moet inroeien tegen de teneur van deze tijd. Ik zeg wel eens, sinds dat Peyton Place in de 60e jaren van de vorige eeuw op tv kwam, is het tussen onze oren gekomen. Het is normaal. En onze overheid die stimuleert het. Als je op vakantie gaat naar Mallorca, neem wat mee. Want stel dat je iemand tegenkomt, gemeente, het heeft niks met liefde te maken. Maar als je echt van elkaar houdt, in verkeringstijd ga je naar elkaar verlangen. Het zou raar zijn als dat niet zo was. Maar praat daarover met elkaar. En bewaak de grenzen. Het valt mij op in vers 12, gemeente, dat de bruid een gesloten tuin heet. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Laat ik het zo zeggen vanmiddag, dat zegel gaat eraf als het goed is, als we getrouwd zijn. Nu, wat gebeurt er? Die bruidegom die klopt op de deur van haar slaapkamer en ze doet die deur niet open. Ze heeft er ook argumenten voor, dat vertelt ze ook. Ik heb net mijn voeten gewassen, zou ik ze weer vuil maken? Ik heb net een schoon nachtgewaad aangedaan, zou ik nou weer van mijn bed moeten opstaan? Ze laat hem kloppen. Nu, dat is gebeurd in de geschiedenis van God met Israël. Denkt u maar aan de tijd van de Richteren, denkt u maar aan de tijd van Elia en Elisa. Wat heeft God vaak geklopt op de deur van het hart van zijn volk Israël? En wat heb je als kind, als je de Bijbelse verhalen leest uit de kinderbijbel of aan tafel meeluistert, wat heb je als kind wel eens gedacht, waarom doet Israël dat nou? God heeft voor Israël gezorgd dat er eten en drinken was, manna en noem maar op. En elke keer drijven ze bij God vandaan, totdat je in je eigen leven ontdekt dat het zomaar gebeurt. U die al jaren terug belijdenis gedaan hebt van het geloof, herinnert u zich nog de Wittebroodsweek? Dat moment dat u belijdenis deed met anderen samen en het sprankelde in uw hart. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heette, al mijn hoop en lust. En u meende het. Maar ja, de zorgvuldigheden van het leven, de drukke agenda, noem het allemaal maar op, de sociostress. En op de een of andere manier verzandt het. Zoals het ook kan gaan in een gewoon huwelijk. Natuurlijk houd je van elkaar, je zegt het nog tegen elkaar, maar dat het nou sprankelt. En hoe is dat met de verwachting van de wederkomst van Christus? Ik kom ze zo weinig tegen. Ja, nu een beetje, nu het allemaal zo spannend is in de Oekraïne en Irak en Syrië en Israël en de Gazastrook. Ja, dominee, het is toch wel een angstige tijd. Maar is daar ook het verlangen? In uw hart. Kan die terugkomen? Niet iedere dag even sterk, maar zijn er wel eens van die momenten dat u er zo hartstochtelijk naar uitziet, naar hem? Kijk, naar de hemel gaan willen we allemaal wel. Als er een hemel is zonder God, wil iedereen wel naar de hemel. Maar kenmerk van de hemel is dat God daar is. Zijn tuin, waar hij alles en in allen is. Waar we volmaakt hem zullen groot maken zoals we dat nooit eerder gedaan hebben. Die momenten misschien aan de avondmaalstafel waarvan u wel eens denkt, ik wilde wel dat ik er kon blijven zitten. Die preek van een tijd geleden waarvan u dacht, die preek is helemaal voor mij. Uw naam werd genoemd, geroepen werd u. En u denkt wel eens, waar is het gebleven? Herkent u dat? Ik moet u zeggen, gemeente, dat ik het ook zo troostvol vind dat zo'n gedeelte dan in de schrift staat. Want ze heeft er geen vrede mee. Als je eenmaal geraakt bent door de liefde van Christus, dan kan die liefde wel eens kwijnen. Maar je raakt het nooit meer kwijt. Dat is in de eerste plaats kenmerk van Gods vasthoudende liefde. Van zijn verkiezende genade. Maar het heeft, als het goed is, ook iets te maken met de weerklank die dat gevonden heeft en vindt in uw hart. En jawel, Israël kenmerkte zich door het fladderen. De God van Israël, de tempel. Toen kwamen er twee heiligdommen bij in het noordelijke rijk. En ach, het was toch net zo makkelijk om daar God om te dienen. En of er nou een of ander stierkalf stond of zo. Je kon toch zeggen, dit zijn uw goden, o Israël. Wat dat betreft vind ik Hooglied best een lastig boek. Ook als het gaat om Salomo met zijn harem. Ik vraag me wel eens af, hoe is dat nou gegaan? Hoe is dat gegaan in de tenten van de aartsvaders? Abraham met zijn vrouw, Sara en Hagar. Jacob met Rachel en Lea en nog twee bijvrouwen. Hoe moet dat gegaan zijn? Soms is één vrouw 10 mannen te erg, of niet? Niet altijd, gelukkig, maar soms. Hoe moet dat gegaan zijn? En bovendien, gemeente, je kunt liefde toch niet delen? Liefde is toch gericht op, niet op iets, maar op iemand. Daar komt nog bij dat als die bruidegom aanklopt, dat hij in het aankloppen nog eens zijn bruid uitschildert. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ergens eerder heeft hij tegen haar gezegd, jij bent mooi. Of zoals in een van de belijdenisgeschriften staat, God ziet ons in Christus aan als wij tot een levend geloof gekomen zijn in hem. God ziet ons in Christus aan als hadden we nooit zonde gehad, nog ooit gedaan. Ik zit daar in stille momenten wel eens over te piekeren, wat een wonder. Kenmerk van levend geloof is verwondering. Niet iedere dag en misschien niet iedere week en niet iedere zondag en niet, maar het is wel kenmerk. Verwondering, waarom heeft hij het op mij gemunt? Toch? Wij zijn er 1 van de 7 miljard. Waarom ik? Waarom ben ik niet in een islamitisch land geboren waar ik moslim ben? Waarom heb ik een Bijbel? Waarom spreekt God mij aan? Waarom ben ik gedoopt? Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Of zoals God tegen Israël zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Ergens zegt God tegen Israël, weet je, ik heb jullie niet uitgekozen omdat jullie zo'n indrukwekkend volk waren. Integendeel, jullie zijn maar zo'n stipje op de wereldkaart, ik zeg het met eigen woorden. En dan zegt hij, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is kenmerk van de genade van God. Niet uit verdiensten, maar om wie hij is. Nu, nadat de bruid al haar argumenten heeft aangereikt om hem niet open te doen, wijkt de bruidegom. En dat blijkt verschrikkelijk te zijn. Dat ervaart ze op het moment dat hij zijn hand van de deurknop weghaalt en als zij zijn voetstappen hoort weggaan. Ik heb ooit de zin gelezen, 1 ogenblik zonder de gemeenschap met Christus is bitterder dan de dood. Hopelijk herkent u dat. Die uitroep die je nog wel eens hoort, geef mij Jezus of ik sterf. Je man zal toch spoorloos verdwijnen. Het gebeurt, hè? Of je vrouw gaat weg en komt niet meer terug en je weet haar verblijfplaats niet. En dan kan ik wel zeggen, ik begrijp dat dat erg is, ik begrijp het niet. Want ik verwacht straks mijn vrouw thuis als ze uit de kerk gekomen is. Toch? Hoe verschrikkelijk moet dat zijn? Nu, dat vertolkt de bruid met het oog op haar bruidegom. Zo erg is het. Dat betekent ook, gemeente, dat ze roept, maar dan antwoordt hij niet. Niet omdat hij haar niet hoort, maar omdat hij haar iets wil leren. Jongens en meisjes, misschien dat je wel eens zo ondeugend bent in de ogen van je ouders, dat je ouders tegen je zeggen, ga jij maar eens een poosje naar boven. Je doet je slaapkamerdeur dicht, ik wil je een poosje even niet zien. Ga maar eens op de rand van je bed zitten, bedenken wat je gedaan hebt en dan kom je maar terug. Nou, dan zit je daar. En beneden gaat gewoon het leven door. En je denkt, ja, hoe lang moet ik hier nou blijven zitten? Kan ik al teruggaan? Ik ben heel benieuwd hoe je dat doet eigenlijk. Na 5 minuten zag je de trap af. Mam, pap. Of je staat boven te bonken en denkt bij jezelf, ik ga niet meer terug. Ze moeten zelf maar komen. Wat zijn er veel mensen boos op God? Als God liefde is, waarom dan? Nu, bij deze bruid ligt dat anders. Ze kan hem niet missen. Ze is hem kwijt. Zijn stem, zijn geuren, zijn er zijn. Zoals hij zich in Christus geopenbaard heeft als Immanuel, God met ons. Ik maakte vanmorgen onder meer een opmerking die ik las, dat wij eens wat vaker tegen de duivel zouden moeten zeggen. Duivel, jij snapt niks van liefde. Houd jij alsjeblieft je mond. Die kwam bij mij heel erg binnen. Ik zie Luther voor me. Ik ben gedoopt. Duivel, jij snapt niks van liefde. Houd jij alsjeblieft je mond. Je hebt geen recht op mij. Nu, op een bepaalde manier, gemeente, laat de bruid dat ook zien wat er in haar hart gebeurt. Ze springt het bed uit, maakt er niks meer uit of ze stoffige voeten krijgt, of de nachtgewaad kleeft aan haar huid vanwege het zweet. Ze rent naar buiten en ze moet haar bruidegom hebben. Vanavond moet u hoofdstuk 3 eens nalezen. Daar is ze hem ook even kwijt. En dan gaat ze naar buiten en ze vindt hem. En ze omarmt hem. En ze zegt en ze denkt en ze beleidt het en ze gelooft het en ze weet het zeker. Ik laat hem nooit meer los. En nou is het toch gebeurd. Iets zoals bij Maria Magdalena, las ik ergens. Het zal je maar gebeuren. Door Jezus verlost. En dan sterft haar meester. Hij wordt begraven. En als ze dan eindelijk bij het graf komt, blijkt dat zijn lichaam er niet meer is. En ze wordt overmand door verdriet. Haar tranen biggelen over haar wangen. En dan ziet ze in een flits ziet ze iemand staan. En ze denkt dat het de tuinman is. En ze wil maar één ding. Geef mij dat lichaam van mijn meester. Opdat ik hem kan verzorgen. Ze zegt zelfs in vers 6, ik was buiten mijzelf toen hij sprak. Dan ben je voor jezelf een raadsel. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Tegen wie zegt ze dat? Wie zijn die dochters van Jeruzalem? Ja, dat is ook een spannende. tussen twee haakjes. Ik zei u net dat je vergeestelijk kunt ook wel eens mank kunt gaan. In hoofdstuk 3 gaat het ook over de wachters. En ik las bij de kanttekenaren bij hoofdstuk 3 dat de wachters, dat zijn de dominees, de voorgangers, die wacht moeten houden over de kudde. Nou, dat vond ik wel een mooie gedachte. Alleen toen kwam ik bij hoofdstuk 5, als die bruid naar buiten loopt, dan komt ze eerst die wachters tegen in vers 7. En er staat in mijn Bijbel, de wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij. Er staat eigenlijk, zij verkrachten mij. Toen dacht ik van nou, dan moet ik met die vergeestelijking van hoofdstuk 3 toch maar niet verder. Dus dat geeft iets aan, gemeente, over hoe lastig het is om de personages in het boek Hooglied te duiden. Maar die dochters van Jeruzalem, wie zijn dat geweest? Het is een beetje afhankelijk van hoe je de bruid en de bruidegom ziet. Ik las in een verklaring die niet de mijne is, maar ik vond het wel aardig, meiden onder elkaar. Dat is een mogelijkheid. Zoals meiden onder elkaar wel eens kunnen praten over hun hartsgeheimen. Jongens doen dat niet zo. Meiden wel. Ik kom uit een meidengezin, hè? Althans 5 dochters. We hebben nogal het nodige daarvan gezien. Toch wel bijzonder hoe meiden, ze kunnen soms heel fel zijn. Toen ik schoolmeester was, de kleedkamer van gym, dat was de enige plek waar ik niet kwam. Daar gebeurden er dingen. Soms ook heel negatief. Meiden kunnen soms heel scherp met hun tong zijn. Maar ik vind het ook wel mooi hoe soms meiden, 2, 3, 4 meiden op een slaapkamer over hun diepste hartsgeheimen met elkaar praten. Mooi als je vriendinnen hebt. Mooi als je mensen hebt aan wie je je verhaal kwijt kunt. Een tweede mogelijkheid die ik tegenkwam was dat het de vrouwen waren uit de harem van Salomo. De bruid heet volgens hoofdstuk 6 vers 13 Sulamit. Uit Sulam, uit Sunem. Haar naam betekent zoiets als vredevindende. Nou, op dit moment heeft ze helemaal geen vrede in haar hart. Integendeel, het stormt. En ze vraagt aan wie ze ook maar tegenkomt, waar is mijn liefste? Dat zoeken. Misschien bent u het wel. Hem al jaren kwijt. En u zoekt hem. De kanttekenaren van de Statenvertaling die zeggen, weet je, die dochters van Jeruzalem, dat zijn de kinderen van God. En daar zit nogal wat verschil in geestelijke kennis. Ouderen in ons midden, weet u dat de jongeren van de gemeente u nodig hebben? Identificatiefiguren. Hoe moeten onze jongeren weten wat een levend geloof in Christus is als ze het van u niet aflezen? En jongeren, ik hoop dat je iemand in de gemeente hebt waaraan je dat echt kunt aflezen. Ik hoop dat je als jongere ook een beetje zuinig bent op de ouderen van de gemeente. Tuurlijk, ze zijn ouderwets, dat ben ik ook. En ze horen niet meer bij deze tijd. En ik herken het helemaal. Ik ben een klungel op het gebied van mobiele telefoon. En mijn dochter zegt, oh pap, doe ik wel. Ik weet er niks van. En toch is het goed om elkaar daarin vast te houden als het gaat om het zoeken van Christus. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Wat ik heel mooi vond was dat een uitlegger tegen me zei, weet je, als je in zulke nood zit, deel het met anderen opdat ze ook voor je kunnen bidden. De voorbidding. Je kunt alles wel voor jezelf houden, een binnenvetter zijn. Maar wat kan het geweldig zijn als iemand wel eens tegen je zegt, weet je, ik bid iedere dag voor je. Ik hoop dat u daarin ook een stukje troost ervaart. Het mag weten. Gedeelde smart is halve smart, gaat niet altijd op, maar er zit wel iets bijzonders in. En ik vond het nog mooier dat iemand zei, weet je, vanuit die voorbidding van ons mag je ook heen wijzen naar die grote voorbidder Jezus Christus. Die bruidegom die gezeten is aan de rechterhand van de Vader en die de grote voorbidder is. En misschien hebt u nog wel andere gedachten bij die dochters van Jeruzalem. Ik sluit af met een paar praktische opmerkingen die eigenlijk in de preek al hebben geklonken. 1. Liefde is teer. De liefde tussen God en Israël is teer. De liefde tussen Christus als bruidegom en zijn bruidsgemeente is teer. Er kan niks tussen liggen. Er hoeft nog maar een klein dingetje te zijn waardoor God zich terugtrekt. Laat daarom niet alleen een week van voorbereiding er zijn om na te denken over, kan ik aangaan, niet aangaan, maar laat iedere dag, zowel persoonlijk als in de gemeente, er voorbereiding zijn op de ontmoeting met hem. Liefde is teer, ook in het huwelijk. Ook in verkeringstijd. Speel niet met elkaar. Als je weet dat je in verkeringstijd niet meer van iemand houdt, houd hem of haar niet aan de lijn, maar probeer op een eerlijke, integere manier er samen uit te komen, een streep te zetten. Ouders, heb je kinderen lief? Kinderen zijn een erfdeel van de Here. Wat kan het goed zijn als een jongere die geestelijke problemen heeft in het gesprek met een oudere merkt dat een oudere zich kwetsbaar opstelt en zegt, joh, dat herken ik. Maar weet je, wat kun je daarin veel voor elkaar betekenen? 3. Als die bruid spreekt tegen die dochters van Jeruzalem, haar hart uitspreekt. Ik ben ziek van liefde. Zeg het hem dat ik ziek van liefde ben. Dan staat ze daar met lege handen. En eigenlijk heeft ze niet verdiend dat de bruidegom nog ooit naar haar omkijkt. Wat is dan zo'n boek als van Friends and Rivers over bevrijdende liefde geweldig? Die taaie liefde van God. Dat steeds weer opzoeken door hem van mensen zoals wij. En de laatste opmerking. In een boekje met lezingen uit de 70er jaren van Dr. J. Ridderbos over Hooglied voor de NCV-radio, dat had je toen nog, staan her en der in dat boekje gedichten van een zekere Michel Koenen. Met een C, C-O-U-N-E. Ik wist niet wie het was. Het bleek een Benedictijner monnik te zijn uit Vlaanderen. Hij is al overleden. En ik heb zoveel aan die gedichten van hem. Ik wil met één van die gedichten afsluiten. Geheel mijn wezen zoekt u, mijn bruidegom. Geen verte is er meer waar gij mij niet hoort zuchten. Mijn ziel wil op de uwe rusten. Ik ben een volk dat smacht naar u. Mijn kracht is het van u te houden, zoveel dat ik mij niet herken. Geen spiegel vind ik waardoor mijn vragen zal verstillen. Geen antwoord op de vraag waarom ik u bemin. Gij zijt het die mij lief hebt. Naar mij zijt afgedaald. En steeds wil ik u volgen. Slechts in u vind ik mijn diepste zin terug. En van één zin uit een preek werd de gemeente in Nunspeet volslagen stil. ik zoek naar hem. En hij vindt mij. Halleluja. Amen. Laten we samen God danken en bidden. Heere, dat liefde teer is, dat is vanavond gebleken. Wat een wonderlijk boek, Heere. Opgenomen in uw woord, de Bijbel, het is uw woord. Vaak overgeslagen, weinig uitgepreekt. Maar zo intens, zo van u, uit uw hart. Dank u wel daarvoor, Heere. Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat. En wat was het ook praktisch. Ook daar danken we u voor, Heere, en we bidden u dat we dat in ons hart meenemen. Ook als er wellicht dingen zijn uitgesproken die als een dolk binnenkwamen in ons hart. U kent ons, u weet wie we zijn. Wij bidden u om uw leiding, om de kracht van de liefde van Christus. We vragen om de voortdurende leiding van uw geest in gezinnen, in huwelijken, in verkeringssituaties. Heere, wat moeilijk, ook in deze tijd, wilt u uw gemeente bewaren bij uw hart. En we bidden het, Heere, in antwoord op uw onuitsprekelijke liefde. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zingen wij samen de versen 12 en 13 van Psalm 73. Psalm 73, 12 en 13. Gaat u, ga jij heen in vrede. We verheffen onze harten tot God en we dragen met ons de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.